ga ik het jou even moeten, Martijn. Ik wil graag eerst de tekst lezen en daarna zingen we nog het lied Prijs Adonai. Ik wissel hem even om. Vandaag is de schriftlezing uit 1 Korintiërs 1, vers 26 tot hoofdstuk 2, vers 5. 1 Korintiërs 1, vers 26. En daar beginnen we ook. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijs naar het vlees, niet vele invloedrijke, niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zij, gelijk geschreven staat, wie roemt, roeme in de Here. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.
Ja. Nou, ik dacht dat Mirjam dacht misschien dat ik een heel lang woord zou hebben. Het gaat niet om de lengte, maar het gaat om de inhoud natuurlijk. Dan gaan we eerst naar elkaar bidden. Vader, we zijn dankbaar dat we nog steeds in alle rust en vrijheid mogen samenkomen. Als we al het geweld om ons heen horen en zien, wat de genade dat u ons nog betoont om zo samen te komen. Om te zingen, om te getuigen, om blij te zijn met u, om uw woord te herauten, ook door de ether heen. Alle mensen die ons deze morgen ook volgen via het internet. Ik dank u voor die mogelijkheden en voor die vrijheid die we nog hebben. Mogen we daar, ja, dat we gaan beseffen meer en meer, want het wordt steeds donkerder in deze wereld. En u hebt uw woord. En uw woord heeft er heel veel dingen voor gezegd. Hoe het zou worden en wat er zou komen. Maar ook het einddoel waar u naar streeft en waar we van getuigen mogen worden en zijn. Ik wil u danken voor het getuigenis van uw Vader. En ik wil bidden dat u onze harten deze morgen wil openen voor de waarheid van uw woord. Worden zoveel leugen en onwaarheden om ons heen. Mogen vaststaan in geloof, in genade, in waarheid. Mogen gevoed worden ook deze morgen. Wilt u me daartoe alle woorden geven. En mogen in ons hart bezinken. En ontwikkelen tot eer en lof van uw naam en genade. Zullen we bidden onder dankzegging. Ook voor degenen die er niet zijn, Vader. Om welke reden dan ook is de afstand. Het is de ziekte. Het zijn beperkingen die we krijgen als we ouder worden. En toch, uw ogen doorlopen de ganse aarde om elk hart wat deze dag ook naar u uitgaat, krachtig bij te staan. En dat doet u door uw woord. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen. Even kijken, waar is dat ding? Ja? Ja, het was een heel woord. Ik hoop dat u meegelezen heeft. En niet alleen met uw verstand, maar bovenal met uw hart. Want het zijn nogal wat woorden wat Paulus daar zegt. He, niet vele wijze, niet vele knappe mensen misschien. Toen God u riep, denk u er zelf wel eens bij na. Hoe uw omstandigheden waren of zijn. Wij kijken altijd naar, ja, het is alles zo. In de politiek is dat zo, in de maatschappij is het zo. Je moet aan allerlei criteria voldoen. En die trap wordt steeds hoger, steeds meer. Maar zo werkt God helemaal niet. Gewoon heel, heel in het eenvoudige, in het kleine. Zo werkt God. En als je nou goed gelezen hebt, dat is 1 Korinthe 1, wat ik gelezen heb, dan wil ik het nog even, zou ik dat nog even terug kunnen doen. En met name die, het gedeelte wat we al zo eruit lieten springen. Ja. Maar uit hem, dat is uit God zelf, is het dat gij, u, vul je eigen naam in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden. En wat is ons dan van God door de Heer en in de Heer Jezus Christus geworden? Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging, verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roeme in de Heere. Dat is eigenlijk deze morgen centraal. Wij zijn rijk gezegende mensen. Misschien ervaart u dat niet altijd zo. Als je omheen kijkt of in je eigen leven de gebrokenheid ziet. Ja, wat moet ik daar dan mee? Ik wil eerst eens stilstaan bij wat Paulus hierover te zeggen heeft. En wil ik eigenlijk eerst eens stilstaan bij de Vader en de Zoon. God. De God. De plaatser. Vader. Schepper. We hebben ook in verschillende toonaarden dat deze morgen bezongen. En dan ga ik iets zeggen uit het boek Openbaring. U leest het al, Openbaring 1 vers 8. De onthulling van wat er allemaal staat te gebeuren, het wereldgebeuren. Wat hij in zijn hand heeft en houdt. Het gaat over Israël en de volkeren. En u weet, u bent een uitgeroepen deel uit die mensheid. Als het lichaam van Christus te mogen vertegenwoordigen. En er staat er zo. Dan zegt God van zichzelf, en dan voor al die dingen gebeuren, wat er allemaal staat te gebeuren in de wereld. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God, die is, die was en die komt, de Almachtige. Nou, dat is echt een hele mond vol. Zo spreekt God eigenlijk als het ware aan het begin van dit boek van onthulling. Besef mensen, besef alle mensen, ik ben het. Ik ben de Alfa, het begin, maar ook het einde. De Heere God, degene die beschikt, die alles een plaats gaf en geeft en zal geven. Die het heden, het verleden en de toekomst omspant. Die was, die is en die komt, de Almachtige. De Vader van zichzelf. We gaan eens kijken naar de Zoon. De Heer Jezus. Vers 17. En die is dan die openbaring aan Johannes. Van onze Heer. En dan zegt hij. En toen ik hem zag. Viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. En zei. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste. En de laatste. En de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Nou, dat is niet weinig, dat is niet gering. Dat zegt de Zoon, zo presenteert de Zoon van God zich aan het begin van dit boek, Bijbelboek, onthulling van al die gerichten die plaatsvinden naar het einddoel van God. Daar staat toch wat van onze Heer Jezus Christus. Dat is echt om stil bij te staan als je al die dingen om je heen ziet. En ik zeg niet tegen u, ik zeg nog veel meer tegen mezelf. Want ik ben nog wel eens ontdaan over alles wat er is. Maar de Heer Jezus zei nog zoveel meer toen hij hier op aarde was. Hij zei, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Niet, ik ben een weg, een van de vele, of een waarheid, of zomaar iets levends. Nee, ik ben de weg van Gods wegen, is dat hoor. Dat is absoluut. Daar kunnen we niet maar mee manipuleren. Daar kunnen we niet vermengen met wat anders. Ik ben de weg, de waarheid, het leven. We lezen het zo achterloos, dan denk je, ja... We kennen het, al die uitdrukkingen die hij sprak. We lezen in de Johannesbrief. Weet je wat er ook staat? In wat Paulus dan zegt. Hij, de Heer Jezus Christus, is de kracht en de wijsheid van Gods wegen. Niet zomaar, ik sprak afgelopen donderdag op de Soos, en degenen die er waren, die weten dat. En dan begon ik zomaar te zeggen, maar mensen praten zo gemakkelijk over mensen, maar ook zo gemakkelijk over God. En dan staat er aan het einde van het boek Job, dus er is heel wat gebeurd, heel veel de revue gepasseerd. En dan staat er zoiets als, zegt God tegen die vrienden van Job, jullie hebben niet recht van mij gesproken. Nou, daar is echt iets over na te denken. We kunnen wel over God spreken, maar spreken wij recht van God? Wie hij werkelijk is en zal zijn in verleden, heden en toekomst. Dat is zijn woord beamen. Jawel, hij is redder. Niet politieke partijen die ons redden uit de misère. Hij redt de hele schepping uit de misère. En dat mag je franken vrij herauten. Dat zou het woord moeten zijn. In hem, in die Christus, in die Zoon van God, die God presenteert op aarde, zijn Vader presenteert, is alle wijsheid en alle schatten van wijsheid en van kennis. Als we hem leren kennen, dan zijn we daarin mee verbonden en in verweven. Dat is wat. Dat is de Zoon van God. Niet zomaar een mens van vlees en bloed, maar de Zoon van mensen en de Zoon van God. Zoveel meer. Wat voel ik me dan soms klein en nietig. En wat is hij groot. Wat is hij groot. Dat is het allemaal aan die teksten die u zo voor u ziet. En dan uw identiteit. Uit hem is mijn geestelijke identiteit. Ik kan het eigenlijk nog beter zeggen. Uit hem, uit God, in Christus Jezus, mijn uw geestelijke identiteit. Moet even bij stilstaan. Kijk, u hebt gewoon ook een identiteit zoals u hier zit. Identiteit, ik moet het goed zeggen. Ik word er wel eens op gecorrigeerd. Ik zeg het wel eens verkeerd. Maar uw identiteit. U hebt een paspoort. Er staat in dat u Nederlander bent. U bent man of vrouw. Broer of zus. Vader of moeder. Grootvader, grootmoeder, allemaal. En dan heb je nog uw beroep, vult u maar in. Heeft allemaal te maken met wie u bent hier op aarde. Maar u hebt ook een geestelijke identiteit. En dat, misschien merkt u dat niet zo erg en staat u er niet zo bij stil. Want we worden gewoon opgeslokt door al die dingen die het leven aan ons opeist. Maar toch mag u er echt deze morgen eens bij stilstaan. En wat is nou die identiteit? Dat zijn een paar dingen. Ik denk, dus gaan we gauw even doorheen. Dat zijn allemaal dingen die Paulus in zijn brieven, zoals Paulus in zijn brieven ons aanspreekt. Allereerst een verloste. Ja, verlost. Ook weer zoiets. Wat ben je nou van verlost? Paulus zegt in de Colossensebrief, heeft het overgezet uit die duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Zou me niet al te bestil, natuurlijk niet. Er zijn zoveel dingen die ons bezighouden en die elke dag onze aandacht opeisen. Maar u bent daardoor een geliefde van God. Een geliefde. Of u het nou voelt of niet, u bent geliefd. Hij had u en heeft u op het oog. Onder al die miljoenen, miljarden mensen heeft hij jou, mij, u op het oog. U bent geliefd. En dat is bij God geliefd. En een eersteling, ook zoiets, eersteling. Ja, als je zegt, ik ben de eerste, dan denk aan die tekst, vele eersten zullen de laatste zijn. Er zijn altijd eersten en diegenen die er volgen. En er zijn ook nog de hekkensluiters of de allerlaatste. U bent een eersteling. En dan denk je weer aan die Zoon van God. Dan denk je bijvoorbeeld, we gaan naar Pasen toe, dat is vanmorgen ook gezegd. En dan gaan we naar de opstanding. Hij was de eerste die opstond uit de doden. En dan hebben we die rangorde van opstanding en levendmaking van alle mensen. En wij zijn de eerste. Want wij zijn zo intens met hem verbonden. Geliefd zoals de Zoon een geliefde is. Ook zijn we geliefden van God. En wij als eerste straks hebben deel aan die opstanding. Die Zoon van God. Ja, die... Die is ook de eerste van de hele schepping. De eerstgeboren van de ganse schepping. De eerstgeboren uit de doden. Onder alles is hij de eerste. En straks zal hij onder alles en allen de eerste. Het is Gods werk. Heb je nog het gelezen? Het is uit hem dat u dit toegevallen is. Uit hem. Gelovigen. U hoort het woord van God. Het is geen eigen prestatie. Dat geloof in uw hart kwam. Het werk van Gods geest. U ging het geloven. U mocht het gaan beamen in geloof. Het is een gave van God. De brieven van Paulus staan er ook vol van. Van geloof. En we geloven niet, ja zomaar, er zijn heel veel mensen die zeggen, ik geloof. Maar het is het geloof van Christus dat in onze harten mag leven. En Christus ging in geloof die weg die Vader hem bereidde. Maar ook met het oog op, ja, op de redding van de hele schepping, van de hele wereld. Wat een geloof. En dat geloof, ja, daar ben ik gelovige van. U bent geloof geworden aan het geloof van Christus. En het geen beperking, dat is alles en allen omvattend. Een heilige, alweer zo'n woord. Moet je daar nou weer mee? Het is een beetje, altijd wordt verkeerd gebruikt, een heilig boontje. En dan denk je nou, hè, daar heb je niet zo goed van op. Een heilige is een apart gezette. En in Hebreeënbrief staat dat hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn uiteen. Dat is in Israël zo. Maar nu roept God ook. En dan moet je eens nagaan, u leeft in een verschrikkelijk moeilijke periode. U leeft in de tijd van het laatst van de boze aion. Wat er nu allemaal op ons afkomt met zo'n sneltreinvaart. Heilige. Er staat een tekst in het boek Openbaring, een van de laatste de hoofdstukken. Dat wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt er nog vuiler. Dus het gaat aan een climax. Maar wie heilig is, wordt er nog meer geheiligd. Wie rechtvaardig is, hij doet nog meer rechtvaardigheid. Voelt u het verschil? Voelt u die afstand? Want dan kunt u wel zeggen, ja, boek Openbaring, ik ga over Israël, de volkeren. Misschien zijn we al lang op onze bestemming aangekomen. Maar we leven wel naar die climax toe. Hoe lang het nog duurt of hoe kort, dat weet ik niet. Maar we gaan wel naar die climax toe. En we zien het alleen maar erger worden om ons heen. Het wordt niet minder. Ondanks verwoede pogingen van mensen om de wereld te verbeteren, wordt het alleen maar erger. En het is niet om u depressief te maken, maar om u te richten op God, op zijn woord, op zijn toekomst. Ik denk zo, dat staat in Openbaring. Openbaring gaat ook over Babel. Nou, dat kennen we ook uit Genesis. Toen waren er alle mensen, was er één volk, één taal. En het was er, ze hadden zich vreselijk bezondigd en God verlaten. En er was een zondvloed gekomen en toen dachten ze, ja, dat overkomt misschien de tweede keer. We gaan een toren bouwen die tot de hemel reikt. Wij zullen God de baas zijn. Wij weten het beter. Wij gaan dat eens regelen. Die mentaliteit, die zie je tegenwoordig ook. Ook zo'n mentaliteit. Ze kunnen alles willens men na hun eigen hand zetten. Zij zullen dat wel eens even, of de mensheid zal dat wel eens even ter hand nemen. Buiten God om. Hebben we helemaal niet nodig. Doen we zelf wel. En we maken grootste plannen en conferenties en ik weet al niet wat. En ze denken dat alles wat ze zal doen zal gelukken. Dachten ze toen ook in de Genesis 11. Dat zou niets wat er, dat ze alles zal gelukken. Zo machtig waande de mensheid zich. En sprak God, ja maar zo blijft het niet. Ik ga een taal verwarren. Ze krijgen allemaal een taal, een volkeren, een taal, een identiteit. En een land. Dat is Gods ingrijpen in die situatie. En we zijn nu jaren, eeuwen verder. En we zien een beetje eenzelfde patroon om ons heen verschijnen. Een Babel. Een boze aion. En dan lees je dat boek Openbaring. En dan schrik je vreselijk hard natuurlijk. Want oh, wat zat er allemaal nog te gebeuren. Jouw je hart vast. Maar we hebben toch het begin gelezen, hè? De eerste en de laatste. Dat ontspant alles. Zowel de Vader als de Zoon omspannen al het gebeuren. Denk maar aan die regenboog om die troon. Die spreekt van die veelkleurige wijsheid van God en van zijn genade. Ja, en nou profetieën, want er zijn veel profetieën ook in het boek Openbaring. Het gaat altijd, en moet je gewoon onthouden, van gericht naar genade. Moet je onthouden, want anders zou je wel eens heel bang kunnen zijn. Denk, oh, wat staat ons allemaal te wachten? Of de mensheid, laat ik het zo zeggen. Het gaat altijd van onheil naar heil, dus naar redding van Gods wegen. Dat is het goddelijke principe. En als dat iemand ten treure eigenlijk mocht uitleggen, dan is het onze broeder, geliefde broeder, de apostel Paulus. Hij zegt dat uiteindelijk, dat allen onder ongehoorzaamheid zijn besloten, om reden met het doel zich allen te ontfermen. O diepte van wijsheid en kennis van God. Die diepte kunnen wij niet peilen. Dan kunnen we alleen maar, als we recht willen spreken van God, beamen wat ik u zojuist zei. Meer kunnen daar niet aan doen. Het woord van God beamen. En dat geeft blijdschap. Niet als we gaan redeneren, als we gaan discussiëren, dat is tegenwoordig ook zo in de mode. Het woord van God beamen. En dan het principe, dat goddelijke principe voor ogen houden. Wat er ook gebeurt in de wereld. God komt tot zijn doel. En daar mag u amen op zeggen. Door tranen, door twijfel en verdriet en alles heen. Ja, een heilige, een apart gezette, u, ik, we zijn apart gezette. En zijn oog is op ons. Een rechtvaardige. Ja, wie zal, God Christus is, God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Hij spreekt recht over ons. De gerechtigheid van Christus valt ons ten deel. Wie zal veroordelen? En dan wie in Christus Jezus zijn, daar is helemaal geen veroordeling voor. Dat zegt Paulus aan de andere, schrijft hij aan de Romeinen. Er is helemaal geen veroordeling. Er is geen tweede dood voor u en mij en voor jou. Als we straks ontslapen en de Heer wekt ons, dan zijn we bij hem geen tweede dood. We zijn helemaal vrij. Over vrijheid gesproken. We kunnen dat gewoon tegemoet zien. Een uitverkorene. Eigenlijk al voor de nederwerping van de wereld. Dat is toch onvoorstelbaar. Dat kunnen we als mens gewoon niet begrijpen. Maar Paulus spreekt ook van een Efeze. Tevoren, voor hij alles schiep, kende hij ons. Hij overziet het heden, het verleden, de toekomst. En het, ja, iemand zei eens een keer tegen mij, ja. Toen waren we in een dierentuin. En toen zei iemand tegen mij, ja, er waren allemaal dinosaurussen onder de deur. Ja, plastic natuurlijk. En, dat is toch allemaal al, jullie geloven toch in de Bijbel en Adam en Eva, maar hoe moet je dit nou verklaren? Ik zeg, toen was God er ook al. En ook na de Aion is God er. Oh, u gelooft dat? Ik geloof dat met heel mijn hart. Met heel mijn hart. En we zijn bestemd om die genade, waarvan we nu elke keer horen, straks helemaal in de schepping tentoon te stellen en anderen daarin te betrekken, te delen. Onvoorstelbaar. Ja, dan kom je op een moeilijk terrein, want dan zijn we hemelburger. Alweer zoiets, dat ligt zo ver van mijn bed. Wat moet ik nou in mijn hemel, moet ik daar blij mee zijn? Kan je wel eens afvragen, ik leef toch nu in het heden en nu, in deze wereld. Maar we zijn hemelburgers en we krijgen straks een lichaam aan het gelijkvormige aan dat van onze opgestane Heer. En wanneer hij verschijnt, verschijnen wij met hem in zijn heerlijkheid. In zijn gedeelde heerlijkheid, onvoorstelbaar, dan denk je, ja, ver van bed. Vooral jonge mensen denken, nou, ik heb nog heel leven voor me, nog tientallen jaren. Het gaat snel voorbij hoor, heel snel. En het lijkt of het de hardste tijd is, of steeds sneller gaat. Ja, ik zat eens met iemand te praten op een bankje en die zei ook dat het allemaal zo snel gaat tegenwoordig. Een meneer van mijn leeftijd. En hij zegt, ja, nou, het klimaat en dit en dat allemaal. Toen zeg ik, weet u waarom het zo snel gaat? Oh ja, hij was zo'n internetman. Ik zeg, weet u waarom het zo snel gaat? Hij zegt, nee, dat zou ik niet weten. Ik zeg, wat denkt u? U bent zo'n internetfan. Het moet steeds sneller en sneller en sneller. Het is nooit snel genoeg. Ik denk dat onze God ook snel te werk gaat. Om tot zijn einddoel te komen. En toen kregen we daar toch een gesprek over. Zomaar zo'n opmerking, ik denk, ja, zo is het. Maar dan denk je natuurlijk bij jezelf, ja, maar die hemelse bestemming. We hoorden er vaak wel over in de gemeente. Wat moet ik daar nou eigenlijk mee? Het is zo ver van me vandaan. Ik weet niet of je van de week de televisie hebt gezien. De astronauten, zo'n programma van in de ruimte. En die astronauten, en ik heb het al meer gezien, die willen de ruimte gaan verkennen. Maar ook om het hele heelal gaan verkennen. Om, ja, de aarde wordt zo vol om, ja, ergens anders een woongemeenschappen te creëren. In de ruimte. Dan denk je, planeten of sterren, weet ik hoe dat precies, wat ik mij moet voorstellen. Moeten ze hem nagaan. Het is gewoon science fiction, lijkt het wel, hè. Ik weet niet of we dat ooit nog zullen meemaken, maar gesteld dat. Het is science fiction. Maar Gods woord sprak er al over. Want u en ik hebben straks een plaats te midden der hemelingen. Zou het zijn ergens op, ik weet niet waar die hemel precies is. Maar daar wat die astronauten zo mee bezig zijn, dat heel veel geld kost en onderzoek, technieken en raketten en ik weet allemaal niet wat. En straks geeft God ons een nieuw lichaam. En zijn wij de eerste ruimtebewoners, denk ik. Mag ik zo even zeggen. Moet u daar staan. Vroeger was het allemaal science fiction. En onze God, in zijn onmetelijke wijsheid, heeft al veel dingen voorzien. Wat we nauwelijks konden geloven, denk ik, hoe kan dat nou? Ja. Ook in de openbaring, ik las net de openbaring. Dat er straks een beeld wordt opgericht, even tussendoor. En dat beeld gaat dan spreken. Nou, tientallen jaren geleden konden we daar alleen maar, ja, onze schouders over ophalen. Nu is dat gewoon mogelijk. Gewoon mogelijk. Maar als mensen dat nou kunnen creëren, hè? Ons God is nog veel groter, want hij creëerde de mens. Hij gaf de mensen al die kennis. Hij was de grote creator. Creator, zegt Joch. Ja, en dan denk je, ja, dat is een heel mooie preek. Kan je denken, kan je niet denken. Maar Paulus, ja, je kan je zeggen, ik ben geen Paulus. Ik ben maar gewoon, hebben we net gelezen, hè? Onaanzienlijk. Ik tel niet eens mee. Misschien. Wat moet ze nou met mij? Ik weet niet wat daar. De apostel Paulus. Dat was een heel bijzondere man. Heel bijzonder. We lezen er heel veel. Maar Paulus, die toont zijn eigen zwakheid. Zijn kwetsbaarheid. Zijn trauma. Had Paulus hier ook? Jawel. En hij, ik kan het zo zeggen, Paulus in jouw zwakte, kwetsbaarheid, trauma, lichamelijk en of psychisch. Heb ik dus ook op nageslagen. U denkt, het is een geestelijke krachtpatser, hij heeft veel meegemaakt in zijn leven. Maar hij was ook heel kwetsbaar. Hij had vanmorgen al gelezen. Een van de dingen is, hij kwam in zwakheid. Met veel bevrezen en beven naar die gemeente in Korinthe. Hebben we net morgen, heeft Mirjam dat gelezen. Paulus in zwakte, in angst. Hij had helemaal geen schittering van woorden. Helemaal niet. Weet je wat ze later zeggen in Korinthe, in de tweede brief? Zeggen, heb je van Paulus gehoord? Ja, zijn brieven zijn wel gewichtig. Maar je moet hem eens zien. Dus helemaal niet zo'n indrukwekkende persoon. En ze spreken, nou, dat laat ook de wensen over. Staat in 2 Korinthe, staat in 2 Korinthe 10. Dat kun je zo nalezen. En dan moet ik denken aan een geval wat we tientallen jaren geleden meemaakten. We waren pas in de gemeente Ebenezer. We waren ontzettend blij met dat wat we daar hoorden en leerden. En we stonden, de dienst was afgelopen en we waren beneden. En we stonden bij de jassen, onze jassen op te zoeken. En toen hoorde ik, vind ik een gesprek op, moet je nagaan. Het is meer dan 20 jaar geleden. Maar het heeft zo'n indruk gemaakt, het antwoord van iemand op. Zegt broeder A tegen broeder B. Zeg, wat vond jij nou van het woord vanmorgen? Ik vond er niks aan. Saai, niks. Zegt broeder B, wat zeg je? Heb je wel gehoord wat er is gesproken? Het sloeg bij mij in als een bom. Ik had het wel gehoord, goddank. Dat is genade hoor. Maar zo'n opmerking, zo'n terechtwijzing. Heb je gehoord wat er is gesproken? Want het ging over de grootheid en de eer en de almacht van God. En dat geweldige plan der Jona, ik weet allemaal niet wat, ik weet nog, dat laten we even rusten. Maar gewoon dat antwoord, dat wijze antwoord van die broeder. Want de inhoud van de predikatie was goed. Maar misschien was het een beetje, kwam er niet zo gevierd over. Dat zou kunnen. Want daar beoordelen wij mensen op, hè? Of ze ongevierd, of ze rap van de tong zijn. Had Paulus ook last van, hoor. Want dat zeiden ze al daar in Korinthe van, brieven zijn gewichtig. En die zijn inderdaad heel gewichtig. Maar de spreken betekent niks. En zijn persoon? Nou, dat is ook niks, hoor. Dat valt erg tegen. En Paulus had er moeite mee, hè, soms. Dat deed pijn, dat doet pijn als mensen over je spreken. Dat kan je verwonden. Woorden kunnen helen en kunnen we ook verwonden. Ik weet dat in 1 Korinthe 4 staat er ook zoiets. Want het gaat mij helemaal niet aan, zegt Paulus daar, wat mensen over mij zeggen. Hij die mij beoordeelt is de Heer op zijn tijd. Nou, dan word je wel even stil. Want we worden allemaal beoordeeld. Waarschijnlijk na afloop ik ook, dat het zo is. Hoor. Maar ik bedoel, het kan zo pijn doen. We zijn zo kwetsbaar. Zo kwetsbaar. Er was nog iets in Paulus' leven. Er was een doorn in zijn vlees, weet u nog? En het was vanwege de buitengewone van de openbaring gaf God hem een doorn in zijn vlees. Een doorn is heel pijnlijk, hoor. Ik had onderhand laatst een extra oog. Dat is ook een likdoorn, hè, onder aan mijn voet. Ik kon bijna niet meer lopen. Gewoon, hoe pijnlijk dat is, lichamelijke pijn. En wat zou dat geweest zijn? Zou die kwetsuren zijn die de mensen hem aandeden? Of zou ik anderszins zijn? In ieder geval, het hield hem nederig, het hield hem afhankelijk van zijn Vader in de hemel. 3 keer had hij de Heere gebeden en toen zei God, Paulus, mijn genade is genoeg. Je kan het dragen door mijn genade. Ja. Misschien heb je ook een doorn, dat kan lichamelijk zijn. Dat kan psychisch zijn en daar word je telkens weer mee geconfronteerd. Hoe pijnlijk, en dan ben je ook geremd in alles, geremd en je bent beperkt. Door die doorn in je vlees. Denk dan aan de genade van God. Paulus had ik soms moeilijk. Romeinen 7. Zegt hij, ik ellendig mens, wie verlost mij uit het lichaam van deze dood? Genade, roept hij uit. Genade. Nou, ik zeg het ook wel eens tegen mezelf. Ik ellendig mens. Maak ook zoveel fouten. Nou, dat weet Nelly alles van. Echt waar. En dan denk ik ook wel eens, ook als ik het niet altijd hardop zeg. Ik, ellendig mens. En dan weet ik van zijn genade. Wat geweld dat we daar telkens weer mogen terugvallen. En ik weet nog in het verleden, het waren alle kinderen thuis. En het ging wel eens heet aan toe. In elk gezin, denk ik. En ik had me behoorlijk te buiten gegaan. En ik zei woorden die niet voor uw oren bestemd zijn. Maar toen ik uitgeraasd was. Ik ben ook kwetsbaar, hoor. Toen zeg ik tegen Nelly. Gelukkig. Er is genade. Er is genade. Wat fijn, we kunnen weer verder. 1 Timotheus 1, daar gaat het over Paulus. Daar kijk je terug naar zijn gewelddadig verleden. Had hij zo last van? Want geweld, hij had mensen uit huizen gesleurd, gevangen gezet, geslagen. Ik weet allemaal niet wat. Misschien wel gedood, ik weet het niet. Maar het vrat aan zijn geweten. En weer roemt hij in die genade, want hij weet ook die mensen. Dus al gesloten in Gods genade. Hij kon niet zonder die genade van God. Die onnoemelijke ruimte van genade. Er was nog iets. Ook zijn lichamelijke beperkingen. In Galaten 6 lezen we hoe eigenhandig hij met grote letters schrijft. En dan denk ik, wat zou het geweest zijn? Zou hij misschien een staar hebben gehad? Tegenwoordig kan het verholpen worden. Of zou het misschien een neurologische afwijking geweest zijn? In ieder geval was het een lichamelijke beperking. Paulus was kwetsbaar. Paulus wist wat lijden was. Dat verdriet. Zwakte. En hij schreef het gewoon ook op in zijn brieven. Het mag dus. U mag soms zwak voelen. Maar krachten in de genade van God weten. Ja, en dan zegt Paulus ook zo dat geweldige, hè, van door de genade van God ben ik wat ik ben. Door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet te vergeefs geweest. Ik heb meer gewerkt dan alle, maar niet ik. Maar natuurlijk niet. Het is Gods werk wat hij door mij kon en mocht en wilde doen. Genade. We hoorden zoveel van in de gemeente hier. We mogen het steeds dieper met ons hart gaan beseffen. Die grote genade van God. En dan begrijp je misschien ook steeds meer. Daar moet ik even teruggaan. Ja, dan moet ik. Oh, wacht. Niet de ene tekst. Daar heb ik even terug, sorry. Af en toe heb ik een beetje hulp nodig, ja. Kijk, maar uit hem, uit God. Uit God, onze Vader, ook de Vader van onze Heer Jezus Christus, is het dat gij in Christus Jezus zijt. Het is Gods werk in u. Hij riep u al, hoe u zich ook voelde of wat u ook was. Nou, ongeacht wat u was, hij riep u, had u op het oog. Dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden. Wijsheid, niet die wijsheid om je heen is, misschien ook wel goed in sommige gevallen, maar de wijsheid van Gods wegen, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roemen in de Heere. Je moet geen vlees roemen voor God, maar als je stof tot roemen hebt, is hij alleen het waard. En daar gaan we ook van zingen. Deze morgen, dus ik wil de mensen van de muziek naar voren vragen. En dan zingen we een geweldig lied. En dat is niet zomaar een lied, maar we zingen nooit zomaar liederen, dat weet je ook wel. We zingen hele mooie liederen. Ik weet niet of je die ook gauw kan krijgen. Heer, wijs mij uw weg. Ja. En dan moet je vooral al letten op die coupletten, de laatste zinnen. Dat ga ik even zeggen. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. Dat is wat je soms nodig hebt. Als moed ontbreekt. Het kan ook zicht zijn wat ontbreekt. Als mij het zicht ontbreekt. Als het donker is. Leidt men dan op uw weg. De weg die eeuwig is. Het kan soms ook zijn dat je er geen zin hebt. Als mij de wil ontbreekt. Om uw weg te gaan. Spreek dan door uw woord. Uw geest. Mijn hart en leven aan. Het kan zelfs zo zijn dat u de weg niet meer weet. Dat u de kluts helemaal kwijt bent. Denk, ja, waar gaat dit nou heen? En als u de hoop opgeeft, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. Zing het met mond en hart als een, ja, belijdenis. Ja.
Here lies my blue bird.
Want nu nog zien wij door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben, zoals God u kent. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar deze drie, maar de meeste van deze is de liefde van God. Die alles en alles overstijgende liefde van God. Gaan danken en dan zingen we natuurlijk nog een lied met elkaar. Wil u danken, Vader, voor dit samen zijn. Wil u danken dat u ons midden was door uw woord, dat alleen. En ook al zijn wij onvolkomen, u bent volkomen. En u leidt tot volkomenheid ook in, voor en door ons leven. Mogen ons leven gerust in uw handen leggen en dan is het in goede handen, in vaderhanden. Dank u wel, Vader, voor uw woord vol van genade en waarheid. En dat we daaruit mogen leven, spreken en zijn ook de komende tijd die u ons geeft. Geloofd en geprezen, zij uw naam daarvoor. Amen.